Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hallo Teun.
Hallo Gijs.
Hallo Teun.
Ik denk dat we vandaag eens even wat dieper in de ziel moeten kijken.
Echt waar? Is het weer zover?
Het is weer zover.
Werd je wakker vanochtend en je dacht, ik moet weer dieper in de ziel kijken? Ja. Wat is dat toch
dingen
met jou?
Van mezelf waar ik niet blij mee ben, maar misschien ook wat dingen van jou waar jij niet blij mee bent.
Ik heb bepaalde littekens waar ik hardhandig mee geconfronteerd word.
Diepe en brede littekens.
En dan komen er ook steeds meer bij. En ik vraag me wel eens af, wat moet ik daar nou mee?
Ja.
Wat moet ik daar nou mee? Maar zou het heel fijn vinden om daar met jou even lang over te hebben, Teun.
Ja, en ik zit in met een psychosociaal probleem, zou ik kunnen zeggen.
Zeker. En ik zou het ook heel graag met mijn moeder over angsten willen hebben.
Angsten?
Ja, omdat we toch dieper in de ziel gaan kijken. Van angsten, wat moet je daar nou aan?
Kijk het
mee?
Beest nou eens heel diep in de bek.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Hallo Gijs.
Hallo Teun. Ja, mijn stem is weer aan het verdwijnen.
Nou ja, maar ik prijs mezelf gelukkig en de luisteraars dat jij hier zit.
Ja, zeker. Dat mag een klein wonder heten.
Want dat was...
Ik had het echt zwaar te pakken.
Er kwam een alarmerend bericht van, kunnen we het een dag uitstellen? Want ik heb helemaal geen stem meer.
Ja, en hoesten weer heel veel.
Ja.
Ja, maar het hoesten gaat best wel goed, moet ik zeggen.
Pas nog
ik ben mijn stem aan het... Ja, niet beschrien.
Niet beschrien.
Zoals Hedda van Gennep zou zeggen.
God, die Hedda van Gennep.
Ja.
Vertel eens even, Gijs, wie Hedda van Gennep was.
Ik heb het gevoel dat we het al heel vaak in de podcast over Hedda van
Gennep
hebben
gehad. Ja, maar vaak ook een beetje zo zijdelings.
Ja, Hedda van Gennep was een van de hartsvriendinnen van mijn moeder.
Ja.
En ja, ze was nog ouder dan mijn moeder. Eigenlijk heeft ze vanaf het moment dat ik haar ken, en dat is vanaf mijn geboorte, want ze was ook bij mijn geboorte.
Ja.
Daarom zei ze ook altijd dat zij mijn vader was. Dat ik ben je vader, omdat zij bij mijn geboorte was.
Dat vind ik al meteen heel typerend voor Hedda van Gennep.
Ja, zeker.
Ja.
Maar ze heeft eigenlijk altijd hetzelfde uitgezien. Dus een soort vrouw met... Ja, vroeger had ze kort haar, maar op een gegeven moment lang wit haar.
Ja.
Ze was een soort leeftijdsloos. Een soort oud, maar ook toen ze dus al bijna tegen de 90 was toen ze dood ging, was eigenlijk ook net zo'n soort fel en to the point. En
zo'n type dat je eigenlijk, in mijn gedachten ook met het leeftijdsloos, is een type dat je wel veel in New York tegenkomt.
Ja, ze was een beetje, ze zou zo'n soort New Yorkse Jood zou ze kunnen zijn. Het was gewoon zo, ze was zo'n soort heel fel, ze liep overal rechtop af. Zo ging ze in your face allemaal dingen zitten zeggen. Zoals haar werkende leven begonnen als actrice. En uiteindelijk was ze documentairemaakster geworden bij de VARA. Programma Bloot Gewoon heeft ze gemaakt, gepresenteerd door Joop van Tijn.
Ja.
Waar voor het eerst op Nederlandse tv het wordt Neuken.
Zo heel netjes.
Ja, Neuken. Ja. Dus en dat was Hedda. En ze heette Van Gennep omdat ze getrouwd was met Rob van Gennep, de uitgever.
Ook zo'n legendarische figuur.
Ook een legendarische figuur. Maar toch in zekere zin weer minder legendarisch dan Hedda.
Ja.
Rob heb ik natuurlijk ook heel goed gekend. Ik heb ook in zijn winkel gewerkt. En dat was inderdaad ook een leven. Maar Hedda, dat was wel zo'n personage. Dat zie je. Ja, dat is echt wel one of a kind.
Mis je haar nog wel eens?
Nee.
Nee, dat niet. Nee, maar misschien haar moeder wel.
Nou, dat kunnen we haar zo meteen vragen.
Ja.
Dat vraag ik me ook. Maar het is wel... het is wel echt leuk om haar, om haar gekend te hebben.
En ze was dus iemand van de gevleugelde uitdrukkingen?
Nou, niet zozeer. Niet, maar het is van niche beschrieven, want natuurlijk een soort Jiddische uitdrukking is, denk
Deine
ik.
Zorgen möchte ich haben.
Deine Zorgen möchte ich haben, ook van Hedda. Dat hoorde wel een beetje bij haar. Maar de Ingrid Harms, andere hartsvriendin van mijn moeder, dat was iemand met een fantastisch eigen taalgebruik.
Jouw moeder wist wel een goede hartsvriendin uit te kiezen.
Zeker, zeker. Ja. En dat is als kind is dat ook best wel, nou zeker voor mij, aangezien ik natuurlijk alleen met haar opgroeide, is dat ook best wel vormend welke soort sociale kring. Dat je toch maar met z'n tweeën maar een heel klein gezinnetje bent.
Ja.
Dus dan is wat er verder omheen
het
zit.
Omveld.
Het omveld is best wel bepalend.
Ja.
Maar dit geheel terzijde.
Geheel terzijde, ja. Gijs, wij zaten laatst in de auto.
Ja.
En toen begon je mij. Dus dit is, kijk, dit is dus eigenlijk, kunnen we zeggen, Gijs,
ja.
dat onze pril opnieuw ontluikende liefde toch alweer wat deukjes begint te vertonen.
Leuk dat je het over een auto en deukjes hebt.
Ja, dat was niet eens expres. Nee. Maar ten eerste hebben we nu al 2 bakkerdates niet gehouden.
Ja.
Hè? Dus nadat we die zo blij, huppelend, hand in hand...
Hebben we er al 2 niet gehouden?
Ja.
Oh, jezus. Ja, we zouden er afgelopen zaterdag weer eentje doen. Hadden we om 9:30 bij de fontein afgesproken.
Ja.
Vind ik al heel romantisch.
Heel romantisch.
Zie je om 9:30 bij de fontein.
Ik had mooi outfitje uitgekozen.
Echt waar?
Ja.
Een setje.
Ja.
Maar ik realiseer me even, dit is de enige... Ik was dus ziek en ik dacht, dit is de enige ochtend dat ik gewoon uit kan slapen en in bed kan blijven liggen.
Ja.
Je zal zien dat ik op de ochtend zelf denk, oh god, hoe verliefd ik ook op Teun ben. En hoeveel ik van hem hou en hoe graag ik hem ook wil zien. Mm. Ik zou ook wel heel graag even in bed willen blijven liggen. Dus daar ben
Zonder
ik
mij.
Een beetje op vooruit gelopen. Nou, het liefst met jou, maar dat kan natuurlijk niet. Nee. Je mag er altijd bij krijgen.
Ik ben dus wel naar de bakker gegaan toen.
Echt?
Ja.
Zonder mijn, zonder Gijs, zonder Groenteman naar de bakker.
En er waren nog maar iets van 5 broden.
Echt?
Ja.
En toen?
Nou,
alle 5 gekocht.
En een paar die ik wilde, die werden voor mijn neus weggekocht.
Oh, dat is zo erg.
Ja.
Jezus.
Ja, maar het komt ook, omdat ik was er dus nu niet om 9:30, maar soort tegen 11:00. Toen was het
dat is te laat.
Dat is te laat.
Ja, je hebt niet, zo zeggen, onze hele afspraak in ere gehouden.
Nee, ik dacht, ja, nu
hoeft het voor mij allemaal niet meer.
Nu heb ik ook een free pass, nu kan ik doen wat ik wil.
Ja, als je wel dat had gedaan, dan had je gewoon precies de broden gehad die je wilde.
Zo zie je maar weer. Ja. Ja. Maar goed, dat was dus deel 1 van de deukjes.
Ja.
Toen was deel 2 dat wij samen, dat was wel heel erg leuk, in de auto naar de Mediameiden reden.
Ja.
Toen begon jij te vertellen...
De boekpresentatie van de Mediameiden.
Ja, het boekpresentatie van de Mediameiden. Toen begon jij te vertellen over een kras in je auto.
Ja.
En toen zei je, en dit is dus precies de bijl aan de wortel van onze liefde. Ik praat nu niet verder. Ik vertel het maandag wel in de podcast.
Ja.
Ja. En dat is dus wat er steeds gebeurt. Dat als wij dus eigenlijk een leuk gesprek hebben met elkaar, dan denk je, ja, dit kan ons ook geld opleveren.
Ja, ik vind dat jij het nu heel, heel economisch...
Ja.
Precies, is content geld? Of is het ook iets van, dat is ook leuk om met de luisteraars te delen?
Ja,
ja.
Ja, precies. Dat is het ook eigenlijk meer. En jij denkt, als ik het je al vertel, dan is het niet, kan ik het straks niet meer...
Nee, dan is de frisheid
van de lever.
Nou, ik moet ook zeggen, Teun...
Ja.
Dat als ik iets in de podcast vertel... dan dwingt het mij ook om er op een andere manier over na te denken... dan als ik het gewoon aan jou vertel.
Oh.
Dus ik denk ook van, het is ook goed om even dan in die concentratie te zijn.
Maar als je dus gewoon even vertelt, dan is het gewoon maar een beetje lukraak.
Lukraak-er.
Ja,
lukraak-er.
Ja.
Ja, ken je dat niet?
Ja, ik ken het wel.
Ja, want wat
nu jou een beetje in de beklaagde bank past.
Ik was dus met Olive, met mijn dochter op pad.
Ja.
En ik had ergens ingeparkeerd... En toen gingen we weer weg.
Ja.
En toen parkeerde ik uit. En toen hoorde ik, en dat is een van de allerergste momenten... die je als automobilist vind ik kan meemaken. Ja, na een dodelijk ongeluk waar je in zit. Maar dit is van de niet erge dingen zitten ergens. Dan rij je zo weg en hoor je zo... hoor je zo'n soort door alles snijdend gesnerp.
Ja.
Waarvan je weet dat een... Ja, waarschijnlijk stalen object tegen jou. Stalen buitenkant.
Staal op staal.
Is. Staal op staal. Ja, en dan schiet er zoveel door je hoofd op dat moment. Om te beginnen, pure zelfhaat.
Ja.
Je zegt, hoe is het toch mogelijk dat ik in dit plaatje sta? Dat ik blijkbaar heel achterloos in die auto stap. En dat ik niet, ik denk dat mensen dit nooit hebben.
Ja.
Ik had het daar met Olive over. Want haar moeder, mijn ex-vrouw, is iemand die dus nooit een krassenaar auto rijdt.
Ja, die reed dat... ten eerste fantastische auto's en reed ook fantastisch auto.
Ja, zeker. Maar ik denk dus dat als zij bij zo'n plaatje staat, dat zij al voordat ze instapt een soort situatieschets in haar hoofd maakt, onbewust.
Ja.
Waardoor ze precies weet waar er paaltjes staan, waar er hondendrollen liggen.
Maar was het ook niet zo dat deze vrouw, dat ze ook wist van, ik ga vanmiddag naar Nijmegen,
ja.
Dat ze dan 's ochtends de kaart bestudeerde en dat ze het dan helemaal wist.
Ja, want toen bestond Google Maps nog niet. Ja. Zo lang geleden waren we getrouwd.
Ja.
Zij kon gewoon in het straatboekje kijken. Helemaal dat ze een keer in Diemen is begonnen te kijken. En dan reed ze daar gewoon heen. Zo'n soort interne Google Maps.
Ja, dus die vrouw visualiseert, Willemijn visualiseert gewoon heel goed.
Zij is in alles heel anders dan ik wat dat betreft. Ja. Ik ben een totale
chaos. Wat dat dan gaat.
Ik stap in. Ja. Maar op het moment dat je dan die krik hoort, dan haat je meteen alles wat je zelf bent. Namelijk iemand die daar helemaal niet op let. Nou, vervolgens...
Nee, maar wat heel even te schrijven. Want ik,
even precies.
Nou, ik zou me ook kunnen voorstellen. Want het komt overkomt jou niet heel weinig.
Nee.
He, je had laatst ook hier al in de podcast verteld over dat je een auto van iemand anders had beschadigd.
Ja, dat zou kunnen. Ja, weet ik niet meer, maar ga door.
Ja, bij voetbalwedstrijden of zo, hockeywedstrijden.
Ja.
Is er dan niet, kijk, en dan als je dan elke keer weer jezelf moet haten, kan je dan niet beter toch op een gegeven moment denken, ja, deze zwakte heb ik.
Oh, nou, dat is ook aan jou kunnen vragen.
Ja, maar ik was eerst.
Ja.
Ja.
Nou, helaas is dat dus zo, dat je met karakterzwaktes of bepaald alsmaar weer terugkerend onvermogen op bepaalde punten, dat het mij toch niet lukt om daar helemaal chill mee te worden.
Ja.
Nee, dan is er toch elke keer, zeker als het zich zo manifesteert en zeker als er echt ook zo'n gevolg is, een soort litteken bijna letterlijk in de auto zich dan vormt, dat is dan toch zo'n soort bittere maagzuuroprisping is het.
Ja.
Een soort maagzuuroprisping van zelfhaat tevoorschijn komt.
Als jij een nieuwe, neem ik aan, tweedehands auto koopt,
ja,
denk je dan ook deze...
In een interviewerige buiten.
Oh nee, ik probeer...
Ik probeer
het gewoon even helemaal te doorgronden, deze situatie. Uiteindelijk natuurlijk niet om jou te leren kennen, maar om mezelf te leren.
Zeker. Maar, zoals Ischa Meijer dat deed.
Ja, precies. Ja. Neem je dan voor of denk je van deze ga ik echt krasloos houden?
Nou, dat is dus mijn ding. Want mijn zoon vraagt wel eens van, als je nou een hele mooie auto zou mogen kiezen, welke zou het dan zijn? Ik zou dus niet een hele mooie, dure auto willen, omdat ik weet dat dit soort dingen toch steeds gaat gebeuren.
Ja.
En die zelfhaat natuurlijk nog met een factor 10 vermenigvuldigd zou zijn als ik nu een of andere Maserati zou rijden en daar deze kras in zou rijden.
Ja.
Dus ik ben helemaal chill met gewoon een lekker rijdende, maar in principe vrij lelijke auto. Dat ik dan de krassen kan accepteren.
Dat is mijn motto van cost I'm not worth it.
Cost I'm
want
not
mensen
worth
van,
it.
Jij koopt dan een dure zonnebril, die raak je niet kwijt. Nee, die raken wij. Mensen zoals wij raken die ook kwijt.
I'm not worth it. Exact dat. Ja. Dat is het. Maar dat gezegd, dan wil ik zeggen, toen ik dan deze auto kreeg, hè, tweedehands, maar dan is hij toch helemaal shiny en nieuw gemaakt. Ja, dat is wel heerlijk. Zo'n auto die nog zo helemaal vlekkeloos is. Een soort maagdelijk ogende auto.
Zoals een nieuw schrift. En zoals dat je denkt van, nu ga ik alle regels netjes schrijven.
En natuurlijk calculeer ik dan bij mezelf al in van, ik ga hier fouten mee maken.
Ja.
Ik ga krassen maken. Maar als dat dan gebeurt, is dat toch elke keer. Maar dan heb je ook nog krassen en krassen. Je hebt een klein krasje, een deukje. Een soort detail. Maar dit, en dat hoorde ik meteen, was gewoon een lange, snerpende kras over een lengte.
Zoals iemand met een sleutel expres je auto.
Ja, maar dan ook nog, dat weet je dan ook, want dan is het ook nog breed.
Oh ja.
Dat is natuurlijk, het was een paaltje waarschijnlijk of zo. Dus dat heeft dan zo...
Je weet nog steeds niet wat het was.
Nee, maar ik zie nu wel de schade die het heeft aangericht.
Ja.
Dus zelfhaat. Nou, en dan vervolgens na die zelfhaat ga ik altijd heel erg tegen me zeggen, zelf zeggen van, Ik vind mezelf echt een goede automobilist.
Nieuw boek van Gunter Walraaf.
Ja, ik Gijs, Groenteman. Ik vind mezelf echt een goede automobilist. Maar gewoon met paaltjes, stoepjes, kleine objectjes die zich hernen. Ja, ik kan niet anders dan daar tegen. Ik heb ook heel vaak als ik een bocht neem, dat ik hem net te krap neem.
Maar
dat
ben je eigenlijk wel een goede automobilist?
Dat vind ik dus wel, want ik vind wel dat ik heel veilig mensen van A naar B rijd. Alleen niet, ik kan niet altijd nog een stoepje raken. Of bij het inparkeren altijd net zo die wieldoppen langs een stoep schuren. Of dus een bocht te nou nemen dat die achterkant nog net even zo over dat stoepje
iets gaat. Te hard over een drempel ook?
Nee, dat rem ik goed genoeg,
Okay.
Nee, het is vooral dingen die ik niet zie, die soort net een beetje zo, waar ik dan net niet de goede inschat, waar ik net niet de goede inschatting.
Maar dan zeg je Gijs, ik Gijs.
Ik Gijs, ben een goede automobilist, maar dit hoort er nou helemaal bij. Dan probeer ik dus eigenlijk heel hard wat jij net hebt, probeer ik te omarmen.
Ja.
Te omarmen wat ik ben. En nu zit ik in de fase, Teun, dat als ik nu naar mijn auto loop en dan zie ik die kras en dan voel ik hartepijn nog steeds. Ik ben nog niet chill met de kras. Mijn vorige auto waarin ik reed, daar rijdt Guusje nu in, die zit helemaal vol met krassen.
Was dit de eerste echt grote kras?
Dit was de eerste echt grote, nare kras die ik in deze auto heb gereden. Olivia had er ook al eentje in gereden, maar dat vind ik dan wel weer, dat ontroert me dan bijna weer.
Dat ze toch wat eigenschap van de vader overneemt.
Ja, ze lijkt op mij hierin, helaas waar. Maar goed, en nu zit ik in de fase, Teun. Ja. Moet ik misschien toch naar een schadebedrijf gaan om eventjes, ik weet wat, een x-aantal duizend euro te
Maar ik zie dan wel voor je, dan rij je daar weg. Ja. En is er een paaltje. Ja. Nou, en dat is natuurlijk het allerergste.
Ja, moet ik gewoon leven met alles wat er is? Moet ik zeggen van nee, ik investeer er wat geld in. Ik ga een frisse start maken. Nou, dat zal toch niet een paar honderd euro zijn. Dan moet ik al die andere kanten...
Is er niet een of andere beunhaas?
Ik wil het niet, ik wil toch... Ja, goed, maar...
Erkend schadebedrijf.
Okay, we stellen het vast op 2000 euro. Dat zal het ongetwijfeld kosten. Alles met een auto kost altijd 2000 euro.
Kijk, gezien jouw rijgedrag zou ik dat dus niet doen.
Nee?
Nee.
Maar ik hou er ook heel erg van als mijn auto uit de wasstraat komt...
Ja.
En dan zo lekker schoon. En dan heb je hem helemaal schoongemaakt. En dan weet je ook dat hij weer vies wordt.
Ja.
Maar dan
hoef je niet... Dat kost je niet weer een paar duizend euro om dan weer schoon te krijgen.
Nee, maar misschien dat ik dan toch... Misschien dat ik verbeter.
Is er nog een factor thuisfront in dit alles?
Nee, thuisfront boeit het niet.
Omdat thuisfront zelf niet auto
rijdt. Kan niet auto rijden als ik het thuisfront maar van hot naar her breng. Ik word hier ook niet op afgerekend of weggegooid.
Dat scheelt dan.
Ja, dat scheelt dan.
Want ik laat thuis bijvoorbeeld... We hebben dan op zich een heel mooi aanrechtblad... maar dat blijkt toch minder sterk dan je denkt.
Ja.
En dan heb ik al een paar keer een pan op zo'n randje laten vallen... en dat brokkelt dan af.
Ja.
Dat vindt het thuisfront wel vervelend.
Oh ja?
Ja.
En wordt dat hersteld?
Dat wordt ook hersteld, ja. Ja.
Oké, dus daar doe je wel die investering in. Maar dat is dus onder druk van het thuisfront.
Als onder druk van het thuisfront, thuisfront kan dit niet aanzien de hele tijd. Maar en dat zie je ook gewoon natuurlijk de hele dag bijna.
Ja.
Zo'n aanrechtblad.
Maar jij blijft het toch ook maken.
Maar ik denk alweer drie stappen vooruit.
Namelijk?
Ik denk, laten we dat hele ding eruit slopen en een nog beter blad kopen.
Oh,
ja.
Wat gewoon niet kapot kan.
Ja. Gewoon een soort, hoe heet dat ook weer? Tokkie-proof?
Tokkie-proof aanrechtblad, ja. Nou goed, maar het is, ik zit nu dus in een hele ingewikkelde situatie met mijn auto.
Ik denk dat het niet verstandig is, maar dat je het wel gaat doen.
Dat zou zomaar eens kunnen.
Teun en Gijs.
Gijs,
ja, Teun.
Jij had me er al een keer voor gewaarschuwd. En ik vind het een beetje een precair onderwerp. Maar ik heb toch in de veronderstelling geleefd dat als je heel lang... Zeg maar, op de werkvloer met mensen lief en leed deelt. Je reist de wereld over, je maakt avonturen mee. Dat die mensen ook echt je vrienden zijn.
Ach, Teun.
Ja.
Ach.
En nou ben ik dus inmiddels bijna een jaar uit de televisiewereld gestapt.
Ja, en wat blijkt?
Ik moet ook zeggen, ik moet mezelf ook niet vrijpleiten. Maar wat blijkt, die mensen... Die nemen geen contact meer met mij op. Mensen van wie ik dus dacht dat ze dus wel vrienden van me waren. Maar ik moet ook zeggen, Gijs, ik zit in zo'n rare situatie die middelbare verliefde tieners ook kennen. Dat je dus naast de telefoon gaat zitten, maar dat je zelf ook niet het initiatief neemt. Dus dat moet ik wel erbij zeggen.
Ja, goh, wat een interessante kwestie. Dit,
ja.
Waarom werp je die nu op dit moment?
Nou ja, misschien dat het als je dus dat het na een tijd, omdat het eerst denk je, nou ja, god, het leven. Het leven heeft zijn eigen dynamiek en dat duurt wel even. Maar als je dan op een gegeven moment denkt... ik heb al bijna een jaar deze mensen niet gesproken... met wie ik eerst zo
intensief
was en af en toe drankje, weet je wel, gezellig naar het café ging met groepjes. Maar wel altijd wel in het groepje dat te maken had met zo'n programma.
Ja.
Ja.
En wat voel je daar?
Ik moet ook zeggen, maar nu ga ik misschien net te ver. Maar ja, dat kan jij met die trouwe oogjes allemaal uit mij trekken. Dat soms dan kom ik ook wel eens iemand tegen. En dan groeten we. Hey, hi. Ja, we moeten weer eens wat afspreken. En dan voel je al aan alles
dat
niet gaat gebeuren.
Ja. Hey, en Teun, je zei net zelf ook van, ik doe het zelf ook niet.
Ja.
Dat bellen en dat contact
maar dat
nemen.
Maar dat komt dus omdat ik dan denk, ze zitten er niet op te wachten.
En zouden zij dat ook van jou kunnen denken?
Dat zou natuurlijk kunnen.
Ja.
Ja, dus dat
is... Ik vind ook zolang... Ik bedoel...
Het is een slecht spel dat je eigenlijk nooit moet spelen.
Nee, maar het is ook gewoon ter geruststelling van jezelf.
Ja.
Kan je ook gewoon altijd het even spiegelen en zeggen, doe ik het? Nee, ja, goed. Ja,
maar dat doe ik ook.
Ja, dat doe je ook. Nee, ja. Hoef je niet voor. Maar wat je hier aanstipt, is wel een van de grote... Ja, ik zou eens willen zeggen, mysteries van het sociale verkeer.
Ja.
Is de diepe vriendschap en verbondenheid die je kan voelen als je collega's bent.
Ja.
En die moment dat je het niet meer bent, vervlogen blijkt te zijn. Wie het hier veel over hebben natuurlijk zijn de acteurs. En mensen die bij films werken.
Ja.
En dan maken we 6 weken een film, dan zijn we één familie. En daarna zie je elkaar nooit meer. Die zijn natuurlijk helemaal getraind in dit.
Die vinden dat ook helemaal...
In dit metier. Die weten gewoon van...
Maar zitten die, laten we zeggen... 15, 20 jaar samen in een productie.
Nee, maar wel 6 weken heel intensief. Ja. Bijvoorbeeld met nachtelijke draaidagen in de regen op Rotterdamplaat, zeg maar wat.
En we weten allemaal wat nachtelijke draaidagen in de regen op Rotterdamplaat.
Precies, daar gebeuren heel veel dingen, maar die blijven op Rotterdamplaat.
Ja.
Maar
vol daar met dingen die op Rotterdamplaat zijn gebleven.
Oh ja? Is dat echt zo?
Nee,
dat
weet ik niet.
Oh, dat denk je. Oké.
Okay. Ja.
Maar dus...
Gijs, help mij, ja.
Wat?
Help mij.
Waarmee?
Nou,
maar dit is inderdaad... Want ik ken dit natuurlijk. Ik bedoel, ik heb misschien niet zulke lange samenwerking gehad. Maar goed, ik ben altijd vrij laconiek over soort contacten die weer weg hebben. Ik vind dat niet zo heel erg. Ik vind het ook een beetje natuurlijk de loop der dingen. Maar ik merk gewoon... Het is gewoon... Je merkt heel duidelijk van... Wat grappig hoeveel je te bespreken en met elkaar te connecten hebt... Als je gewoon samenwerkt, dan is die soort verbinding van dat je altijd ergens naartoe op weg bent. Niet figuurlijk, niet letterlijk, maar figuurlijk.
Nou, allebei.
En ook in jouw geval zeker letterlijk. En dat je daar altijd veel over te bespreken en niet vergeet te beroddelen hebt. En enorme hoeveelheid roddels die je dan ook met elkaar kan uitwisselen. En is eigenlijk al het andere wat er ook bij komt, dat je ook over thuis praat of over een boek wat je gelezen hebt. Is eigenlijk een soort bijvangst.
Ja.
Maar dat voelt dan als een vriendschap. Maar dat is inderdaad... Dat is wel als een zeepbel spat het uit.
Maar misschien is het dan ook een beetje de pijn dat je eigenlijk opeens niet meer in het groepje zit. Ik wil die programma's helemaal niet maken. Maar dat je wel denkt van dat is ook een soort lekkere bubbel ook op een bepaalde manier.
Zeker.
En nu denk je van die bubbel die gaat gewoon door. En die zit toch gezellig te drinken en te borrelen.
En je bent toch ook vast wel eens op een soort redactie geweest waar je niet meer werkte. Toch wel eens gebeurd in je leven.
Op een redactie geweest?
Ja, dus dat je ergens op een redactie had gewerkt bij de VPRO of zo.
Ja.
En dan was je er weg en dan kwam je er nog een keertje terug. En dan loop je daar rond en dan hoe ongemakkelijk dat is.
Ja.
Dat je dan ineens niet meer precies weet hoe je tot die mensen moet verhouden.
Ja.
Je hebt geen plek meer.
Die mensen geven je dan iets te enthousiast groeten, zie je. Maar ook, ziet een beetje van, wat komt hij hier doen?
Ja, en wat moeten we nu in godsnaam bespreken met elkaar?
Ja.
Ja, je voelt nog erg dat je erbij hoorde, maar het is niet meer.
Weet je wat mij nou lekker lijkt? Als je bijvoorbeeld, zoals die oud-voetballers, die dan nu allemaal in die praatprogramma's zo'n beetje napraten.
Ja.
Die hebben dus die zijn er allemaal eigenlijk al doorheen. Die hebben een nieuwe functie waarin ze elkaar toch weer in een werkverband zien.
Ja.
En dan gewoon 1 keer in de week komen ze even praten. En ik neem aan dat het... Nou, soms gaan ze misschien meteen weg. Misschien is het soms gewoon nog echt gezellig achteraf. Maar dan heeft het in een soort beperkte versie...
Ja, maar dat idee had ik dus heel erg bij Jeroen Pauw. Omdat Jeroen Pauw vroeger, toen hij talkshow host was...
Ja.
Eigenlijk nooit een interview gaf of ergens in een ander programma verscheen. Ja. Was hij echt heel stoïcijns in... Nou, en toen verdween hij.
En dat
op een
was natuurlijk
moment.
Zijn hele sociale leven.
Precies,
was ook
hij was
dat.
Gewoon elke dag bij die talkshow. Ja. En dan komen er mensen. En je hebt die redactie. En toen was hij heel lang, geloof ik, op Aruba. Of weet ik veel.
En ik herinner me ook de keren dat ik daar dan wel eens was geweest. Dat hij ook echt
gezellig was.
En lang nableef.
Ja. Dus dat. En toen was hij een tijd lang helemaal weg. Op een eiland.
Ja.
En ineens, sinds een half jaar of zo, zit hij. Ja, de hele tijd in de meest onzinnige programma's om zijn mening over te geven.
Zelfs bij de podcast van Kieft en Van de Gijp.
Nou, zelfs op dat niveau daalt hij af.
Ja.
Maar ik denk dus dat helemaal niet is omdat hij ijdel is en dat wil doen. Omdat hij dat gewoon gezellig vindt.
Ja.
En dan spreek ik tenminste nog eens iemand. Dus dan heb ik gewoon een soort...
Ja.
Maar Teun, voel je... Want ik denk namelijk ook... Kijk, als er tussen die collega's iemand zit... die echt vriendschapsmateriaal is, dan blijft dat heus wel hangen. Dus,
maar misschien moet ik daar dan zelf wel een beetje ook in.
Nou, dan zou je zelf, dan moet je niet alleen maar de beledigde leverworst uithalen.
Nou, beledigd is
het. Nee, zo'n grapje. Ja. Maar niet alleen maar voor ongelijk bij de telefoon gaan zitten wachten. Misschien zelf ook eens een klein hengeltje uitgooien.
Ook iets, Gijs. Ja, nee, je hebt gelijk. Maar het is natuurlijk ook echt iets van vroeger. Want bij de telefoon wachten, dat kan helemaal niet meer.
Nee,
maar ik bedoel dat ook door. We hebben heel veel jonge luisteraars.
Ja.
Die snappen überhaupt niet
wat. Nee, die snappen niet wat. Nee, vroeger was het inderdaad zo van dan. Verhoopt hij op een telefoontje. Ja. Dan wilde hij gewoon niet het huis uit. Weet je, dan het telefoontje komt.
En als dan weet je wat je broer ging telefoneren.
Ja, dan werd je helemaal gek.
Ja, leg neer.
Ja, in gesprek.
Ja, en dan vroeg ze, hoezo dan? Ja. Wacht je op een meisje? Nee, gewoon neerleggen. Ja, nu heb je die telefoon altijd bij je.
Ja.
Oké, okay,
maar hoe gaan we uit deze... Wat ik wel interessant vind, hoe is dit ineens... Is er iets gebeurd waardoor je hier ineens verdrietig over werd? Of... Zat je gewoon een beetje te mijmeren?
Ik zit een beetje te mijmeren.
Oké. Okay.
Ja, gewoon een beetje te mijmeren.
Met zo'n de vallende blaadjes.
Misschien af en toe iemand tegengekomen waar je dan zo tot heen denkt. En dat je ook denkt van waarom... En dat ik denk van... Beide voelen we het ongemak.
Ja.
Maar waarom is het opeens zo ongemakkelijk?
Ja, ik zou zeggen, kies er eentje uit waarvan je denkt van, nou, daar zit misschien nog wel een vriendschap in. En probeer weer eens een klein beetje het vuurtje op te stoken.
Okay.
Je weet niet hoe een koenhaas vangt.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
ja.
Waar het hart van vol is, Teun, dat weet je ook, loopt de mond van over. En dat is in mijn geval... Ja, je raadt het al, Sky Showtime.
Sky Showtime, natuurlijk. Ik dacht van ja...
Sky Showtime, dat is die fijne, betaalbare streamingdienst... met dat geweldige aanbod. Dit is iets wat je alleen maar kan beamen, toch? Ja,
uiteraard, Gijs. Hoe kan je het überhaupt vragen? Het is fantastisch. Van de hitserie Pokerface, Gijs, daar zijn we allebei fan van...
Ja.
Staan nu al 9 van de 10 afleveringen...
Zijn ze al bij 9? Ja. Och, ik zit nog bij 7.
Oh ja?
Oh, dan kan ik vanavond lekker doorbingen.
Oh, heerlijk. Ja, nou ja, ik ben helaas helemaal bij. Maar er staan dus al 9 van de 10 afleveringen online.
Oh, heerlijk.
Dus, Gijs, je zegt het al, je kan heerlijk bingen... in deze regenachtige herfstweek. Wat wil je nog meer?
Ja, Pokerface en de herfst, dat is een gouden combinatie wat mij betreft. Als aanstaande vrijdag de 10e aflevering online staat... betekent dat 9:08 genieten. Want het is echt de volle 9:08 genieten. Van Natasha Lyonne als de spannende, intrigerende en grappige
Gijs,
Charlie Kale.
Ik zou wel 100 kunnen genieten
van
Natasha Lyonne.
Weet je dat ook haar droom tegenwoordig?
Over?
Over Natasha Lyonne
of
Charlie Kale.
In het nette.
Ja, in het net. Ja. Maar Charlie Kale die beleeft een avontuur in mijn droom. Dat gaat de hele tijd door. Ze heeft zichzelf vastgeworteld in mijn bewustzijn.
En jouw Unter, Uber en Ich en al die...
Ze heeft echt ons hart gestolen.
Ja, echt ons hart gestolen.
Ja.
En Gijs, wat die vrouw onder andere zo intrigerend maakt... is dat ze een heel bijzondere gaaf heeft. Het is de vraag, wil je die gaaf hebben of niet? Maar zij heeft hem en ze kan er ook heel goed mee omgaan.
Ja.
Zij kan namelijk zien of iemand liegt.
Oeh.
Nou, Gijs... Zou jij
pistool
dat ook willen of niet? Pistool op de borst.
Ik denk, en dat is waar Charlie Kale dus al mee worstelt...
Ja.
dat het leven onleefbaar wordt als je de hele tijd elk... Want niet elk leugentje is natuurlijk kwaadaardig.
Nee.
Soms is het ook gewoon voor het sociale gemak.
Maar het kan toch pijnlijk zijn als je erachter komt.
Precies. Dus, dus ik denk eigenlijk,
grosso
modo, dat ik het toch fijner zou vinden om het niet te weten. Maar daarom leef ik ook zo mee met Charlie Kale, die dit dus wel kan.
Ja, maar ik vind ook, Gijs, Charlie Kale kan daar ook ontzettend goed mee omgaan. En zij zet het in voor goede dingen.
Tuurlijk,
ja. Maar stel je voor dat wij allemaal als televisiekijkers... bijvoorbeeld tijdens zo'n verkiezingsdebat even deze gave hadden.
Ja.
Dan zou de uitslag van de verkiezing misschien wel heel anders zijn.
Ja, maar daar staat iedereen natuurlijk te liegen. Dan zou iedereen de waarheid moeten zeggen. Daar.
Ja.
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 Ja, ik weet niet hoe Charlie Kale dit op zou lossen.
Het is ook echt, die serie is filosofischer dan je denkt.
Ik zou onze luisteraars gewoon willen adviseren om een abonnement af te sluiten op Sky Showtime. En te genieten van Pokerface.
Ja.
Maar ook van dat heerlijke aanbod aan films en series wat er verder op staat. En dat kan nu heel makkelijk, want er loopt een actie. Teun, vertel.
Er loopt een geweldige actie.
Ja.
En ik zeg daarom, klik op de link in onze show notes... en probeer Sky Showtime 3 maanden lang voor maar €3,99 per maand. Nou, Gijs, hè?
Ja, dat is een mooie actie. Maar zoek maar geldig tot en met 27 november.
Wees er snel bij.
27 november, wees er snel bij.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo Hanneke.
Hallo Teun, hallo
Gijs. Ik ben net
Gijs.
Bij de internist geweest. En ik moet je zeggen, de bloeddruk is iets lager. Hij is nog niet zo laag als hij gewend zou zijn. Maar toch, maar toch op redelijk niveau. Dus ik ben toch met een klein pluimpje ben ik daar vertrokken. En ik slik natuurlijk
ook met een,
ja.
Ook met een pluimpje in je eigen gemoed. Ik bedoel, dat je, ben je opgelucht?
Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde als jij. Ja goed, we hebben allebei ook nooit echt een ernstige ziekte gehad.
Nee,
ik bedoel, als je op een gegeven moment te horen krijgt dat je kanker hebt, dan ga je natuurlijk weer met een heel ander... piepje anders. Maar met zoiets als die bloeddruk en hartdingen en zo. En, dat laat mij eigenlijk helemaal onberoerd.
En mij ook.
Ja, wij zijn zo niet hypochondrisch.
Nee.
Maak jij nog wel zorgen, Teun, over je gezondheid?
Nou, ik denk wel vaak dat ik gewoon iets heb.
Ja.
Ja. Maar ja, jullie hebben eigenlijk al iets met bloeddruk. En
nou.
Ik vind hartdingen... Ja. Ik bedoel, het zegt kanker. Maar ja, hart is gewoon eigenlijk net zo erg als kanker.
Ja, het is vaak net zo erg als kanker. Ja, maar... En wanneer denk je... Dus dan ben je bijvoorbeeld een beetje buiten adem als je trap opkomt of zo? Of je voelt ergens...
Ja, dat niet. Maar dan ergens een soort raar pijntje.
Ja.
En dan zeg ik, maar het is ook altijd een soort half hypochondrisch, half grappend.
Ja.
Ja,
het zal wel kanker zijn.
Ja.
Bezweren, ja. Ik kom net van de cardioloog.
Leuk.
Nou, alles goed. Ik heb een lekkend hartklepje, maar dat
heb ik volgens mij ook
bijna,
een beetje.
Ja, heeft bijna iedereen hoor.
Het is bijna...
En,
mijn broer is daar gewoon aan geopereerd. Hebben ze een hele nieuwe hartklep erin gezet.
Ja, maar dan had hij dus een pittig lekkende hartklep. Dat heb ik niet.
Bij jou lekt het een beetje.
Bij mij lekt het
een
beetje.
Zou dat in de gaten?
Alles lekt een beetje hier bij mij.
Ik heb één keer, ik heb één keer een onderzoek gehad. Had jij dat niet ook laatst, mam? Dat ze mijn kransslagaderen gingen onderzoeken.
Met zo'n camera erin?
Ja, wat ze dan doen is, dan doen ze helemaal een slang door je ader. Maar dan spuiten ze contrastvloeistof in je hart. En dan kunnen ze heel goed op het moment
dat er contrastvloeistof... Er zit een cameraatje in, toch?
Nee, er zit van buiten een camera. Maar omdat er contrastvloeistof in zit, kan die camera
Ik bedoel, zo'n wonderlijk contrastvloeistof. We praten er altijd over als we precies weten wat het is.
Maar ik weet niet precies hoe het is, maar ik kan me er wel bij voorstellen.
Ja.
Maar, goed, dan zie je dus een hele goede weergave van je eigen kloppende hart.
Ja, dat vind ik afschuwelijk.
Vond ik heel ontroerend. Heb jij dat ook gehad?
Ja, ook
ik heb toen toch een keer, toen ik ook dacht dat ik iets mis had. Ik weet je nog, dat ik was flauwgevallen. En toen was ik naar zo'n hartkliniek waar jij ook was geweest. Heel fijn dat je gewoon...
Want mijn huis was de Wasstraat.
De Wasstraat, ja. Maar je belt ook op woensdag en op donderdag ga je door die Wasstraat.
Ja.
Maar toen gingen ze ook zo'n soort hartfunctie doen. En dan zeiden ze van, je kan ook wel meekijken. Maar het punt was dat ik er zo beroerd van werd, gewoon van die realisatie. Dus dat ik het zag en hoorde.
Ja.
Dat alle meters gingen gewoon automatisch omhoog. Omdat ik er gewoon zo gestresst van raakte.
Ja.
Dus dat moeten ze dan ook weer een beetje...
Dat zeggen ze bij mij ook altijd van... Ja, misschien als we nu uw bloeddruk meten... zal die misschien wat hoger zijn omdat u gespannen bent. Omdat u bij de dokter bent.
Ja, dat zeiden ze tegen mij vanochtend ook.
Nou, daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van.
Het witte jassen-syndroom heet dat.
En ja, maar dat hebben mijn moeder en ik.
Maar sommige mensen hebben het omgekeerde. Die hebben dus thuis, bijvoorbeeld hypochondrische types... die hebben dan thuis allemaal hele verschrikkelijke dingen in hun hoofd. En dan gaan ze ook hoesten en zweten en weet ik wat.
Dus
du moment dat ze bij de dokter zijn, is het allemaal weg.
Net zoals je Walkman het vroeger altijd weer deed... als je ermee terug naar de winkel ging.
Ja,
en ik heb ook één keer gehad... want ik trad dus op een gegeven moment... had ik die theatershow met Marcel.
Ja.
De pannenkoeken
van Roosmalen.
Van Roosmalen.
Ja.
En ik voelde dus nooit enige zenuwen... voordat ik het toneel opging.
Ja.
En, maar toen één keer in Purmerend... was er een voorstelling en toen zeiden ze vooraf... Ja, er zit waarschijnlijk een vleermuis in de zaal.
Oh.
En, en toen heb ik dus een hele voorstelling... in een soort paniek heb ik dat gespeeld... uit angst dat dat ding zou gaan rondvliegen. En toen dacht ik dus... oh, zo is het blijkbaar als je gewoon met paniek staat te spelen.
Ja, een imaginaire vleermuis.
Ja.
Gewoon een vleermuis, ja.
Ja, want Marcel zei... Zet maar een emmer in de coulissen... en dan zet ik hem er wel overheen als hij hier is. Nou, ik was helemaal... Ik zei, maar ik ga gewoon gillend af en dan ren ik het gebouw uit. Dan kom ik er pas weer in als die vleermuis weg is.
Wat is het toch raar,
spektakel geweest.
Hoe bang wij voor dieren zijn.
Ja, vooral muizen. En jij ook voor dieren met snavels, hè?
Ja, en ik vind een vleermuis niet echt een muis. Ik vind meer iets vliegends.
Nee, maar het toch een muis met vleugels. Nee. Waarom heet het anders een vleermuis? Nee, een snavels is omdat Gijs een keer op een weg, ja, waar we met vakantie... Ja, en een
nee, het was een, soort, het was een soort dierentuin waar je met de auto doorheen moest rijden.
Oh, met de auto. Ja. Maar in ieder geval, ik stapte uit de auto. Kijk. En toen kwam er een eend met 5 hele kleine kuikentjes. En Gijs durfde de auto niet uit. Ik zei, kom nou, het zijn hele kleine dieren. Schattig. Ja, maar zie je die snavels?
Ja, ja. Ik vind snavels een beetje eng. Maar wat steeds. Ja.
Het gekke van muizen is dat ze eng en lief tegelijk zijn.
Dus dat, nou, je... dat liefde nee. zie je het niet
Nee, als
zo.
Je dan echt naar ja. kijkt, dan denk je van... oh, wat een klein schattig diertje eigenlijk met die oogjes. Ja. Dat je wil hem ook niet zomaar doodmeppen.
Nee, nou, nee.
Snap je?
Als ik dat zou durven, zou ik dat wel doen.
Ja, gewoon nou, om je eigen
het is dat
angst.
Ik durf niet in de buurt van een muis.
Nee, maar het grappige is ook weer... dat er dus een tijd was jaren geleden een tv-programma... waarin mensen met hun eigen fobieën werden geconfronteerd.
De Biohack Program?
Nee, het was niet de Biohack Program. Dat zou ik het niet gezien hebben, want daar keek niemand naar.
Nee,
dit was een ander programma waarin mensen met hun fobieën geconfronteerd werden... En, maar dan op een showachtige manier.
Moest je in een kist met muizen
en
gaan liggen.
En er was één vrouw, nou die was één vrouw, die was fobisch voor poezen. Oh. En die hebben ze in een kamer met poezen neergezet. En toen dacht ik van, nou ik ben toevallig gek op poezen. Maar ik dacht van ja, waarom zou je eigenlijk niet fobisch zijn voor poezen?
Ja.
Als je ook fobisch bent voor...
Tuurlijk.
Ik vond het eigenlijk heel onzinnig dat ik doodsbang ben voor muizen en niet voor poezen.
Ja, het is onzinnig. Ja.
Heb jij ooit, want je bent net iets jonger dan ik, Gijs. Maar weet Klopt. Je nog, heb je de serie De Vrekers, heb je dat ooit gekeken? Die
ja,
Avengers?
Zeker. Ja, ja.
Dat was een beroemde aflevering.
Emma Peel
en John Stead.
Ja.
En dat was een beroemde aflevering, dat ze net zoals zeg maar Hitchcock's Birds, maar dat was dan met katten. Dat mensen werden aangevallen
door katten.
Ja, en dat je opeens dacht van ja, wat een doodenge beest.
Doodenge beest. Ja. Ja.
Mijn moeder was heel bang voor katten.
Nou, zo zie je maar.
En dan zat ze op de bank en dan hadden wij... Erik en ik hadden ook een poes en dan zei ik
Erik
altijd tegen die pak ze. Ja, Erik Meer ter Wocht. Ja. Vandaag is een sterfdag.
Alweer een jaar.
En toen, ja. En toen dan zei ik tegen die poes, pak ze. En werd mijn moeder doodsbang. Dat die poes gewoon zat te dutten, weet
Tuurlijk.
Je wel.
Alsof een poes ooit naar het commando pak ze zou luisteren.
Hey, jongens, wat een andere sfeer en toon hebben we dan vorige week, hè?
Ja, maar toen hebben we echt niet doorbroken met z'n allen.
Ja.
Hebben we een puist uitgeknepen.
Ja,
sort of.
Ja.
Maar goed, we hebben dus veel angst voor muizen. Vleer dan wel gewoon.
Ja.
Maar mam, ik denk dat jij ook helemaal niet chill zou zijn in een theater waar een vleermuis in de zaal
Nee, maar niet van er liep een muis in de coulissen. Daar zou ik dus panischer
voor zijn. Okay.
Voor een vleermuis niet.
Okay. Ja, ik denk dat ik die vleermuis misschien wel enger vond zelf. Maar goed, ik vind het sowieso hysterisch.
Wij moeten dan wel eens met een muis... Ja. Dan doet zich opeens een muis voor in ons huis.
En dan, echt? Hebben jullie dat?
Nou, dat is wel eens gebeurd. Nu niet, maar, en dan moeten we dus, maar dan moet ik die dus van Nathalie, zeg maar, diervriendelijk vangen.
Ik kan ze zelf niet diervriendelijk
vangen.
Nee,
want zij is ook panisch.
En, oh, zij is ook panisch.
En ik ben ook panisch, maar net iets minder panisch.
Jij bent soort de designated survivor. Ja. Bij ons is Aaf dat, die is ook iets minder panisch.
En het is ook vaak zo dat als je de net iets minder panische figuur, dan word je ook automatisch iets heldhaftiger.
Ja,
ja, tuurlijk.
En de situatie, dus wat er dan gebeurt, is dat we zo'n soort, weet je wel, zo'n afhaalbakje van de Chinezen. Weet je wel?
Ja.
Dat moet je dan bovenop zetten.
Ja.
Dan een blaadje eronder vegen.
Ja. Ja.
Dan omdraaien. Dan probeer je daar een deksel even heen te krijgen. En dan moet ik hem dus ergens buiten in de bosjes loslaten.
Oh, dan leeft hij dus nog.
Dan leeft hij nog.
Maar dit vertel je alsof dit echt soort...
Schrikkelijk. Oh.
Eén keer per twee maanden of zo wel gebeurt.
Nee, maar misschien wel één keer per jaar.
Echt?
Terwijl we dus een kat hebben.
Hoe is het? Wij hebben nooit een muis. Gelukkig.
Ja.
Ja.
Ik ook niet.
En laatst maar in Limburg...
Ik heb Paul de Leeuw wel eens uit zijn huis gehaald... omdat er een dode muis hier lag.
Toen hij nog in de Rammelsveldstraat woonde, mag ik hopen.
Nee, hier. In de
Weteringstraat. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
Ja.
Nou,
ja.
En Erik Merum ter Wocht. Die was vroeger de go-to-hulplijn voor dit soort dingen.
Ja, zeker. Ja. Maar die had ook de eer gehad om met mij getrouwd geweest
precies.
te zijn.
Precies. Ja. Precies. Zo is het maar net.
Ja.
Ja.
Het is een wonderlijke, wonderlijke fobie.
Maar het is zo raar dat die kennelijk ook erfelijk is, want jij hebt het ook.
Ja, waar ik je weer heel dankbaar ben voor, man. namens ja? Los van voor het leven.
Oh, mag ook wel eens gezegd worden, ben ja.
Je, want je bent dus weer helemaal niet angstig voor spinnen.
Ja, Teun. Nee.
Je bent dus helemaal niet angstig voor spinnen. En dat heb ik dus ook niet.
Pak ik met mijn hand op.
Ja, maar ik kan dus heel vaak soort pomptiedom-achtig, als iemand bang is voor spinnen, zou de redder komen uithangen door die spin inderdaad eventjes op te pakken en weg te zetten.
Ik heb dus het is nu wel minder, maar ik heb dus jarenlang een panische angst voor honden gehad. Het is zelfs in een film die mijn vader heeft gemaakt, die heette De Vakantie van de Filmer. Ja, die man die sloeg ook overal, maakte overal werk van. Als klein jochie, dan zie je mij als een jongetje van 4 of zo, en dan is een grote hond en dan hoor je mij bang. Bang voor de hond!
En nu
maak ik echt wel onderscheid tussen gewoon min of meer officieel enge honden en niet enge honden. Ja. Dus de echte enge honden, daar ben ik nog wel. Maar toen was dat laatst weer eens wandelen. En liep ik naast een echte hondenvriend. Maar ik liep, zeg maar, en toen kwam er iemand aan met een hond.
Ja.
En ik liep dichter bij die hond. En toen ging die hondenvriend, hey hondje, hondje. En die kwam toen zo op mij springen.
Ach, Jezus.
Dus ik zei, als je het voortaan weer wil doen, doe het dan als jij dichter bij die hond bent.
Zo, ja. Duidelijke instructies. Nou jongens, we hebben even een goed rondje angsten gehad.
Wil je het nog heel even over Hedda hebben?
Nou ja, we hadden het net heel even over Hedda, mam, voordat we jou belden. Toen vroeg Teun aan mij, mis je Hedda? Toen zei ik, nee, ik mis Hedda niet. Maar toen vroegen we ons af of jij Hedda nou mist.
Nee, het gekke is dat ik geloof, behalve jou en jouw gezin, dat ik geloof, en de naaste familie, niet in staat ben tot missen. Ja. Dat geloof ik echt. Gisteren was ik bij een vriendin die in het hospice ligt. En toen, toen zag ik haar voor het laatst, omdat ik er even bij was. En dan denk ik, zal ik haar nou missen? Nee. Ik kan gewoon niet missen.
Ik ben ook niet zo'n misser.
Nee, ik ben gewoon geen misser.
Nee.
Ja, het is wel
wel een misser, maar geen actieve misser.
Ja, als in dat je een misser bent als mens.
Ja.
Nee, maar bedoel, stel dat je doet. Het kan niet wat praktischer zijn. Ik bedoel, jij zit op zo'n klaar voor jas clubje en dan ga je met mensen klaar voor jas. Als dan iemand opeens dood is, dan mis je dat. Of dat je als
is je een klaar voor jas partner.
Ja. Ja, nee, maar gewoon dat je een bepaalde activiteit met iemand verricht. Of dat je altijd met iemand gaat tennissen of zo. Dat, dat mis je dan.
Ja, dat mis je. Maar dat is iets heel praktisch. Nee, maar ik ben het wel met jou eens, mam. Ik denk misschien dat dat ook komt door onze fantasieloosheid.
Ja.
Het is ik heb ook niet zo'n soort rij.
Ik heb daar gewoon geen talent voor.
Nee. Ik snap precies wat je bedoelt.
Het is gewoon de situatie is zoals die is.
Ja, en je kan wel hele goede herinneringen aan iemand hebben.
Het is ongezellig en het is hoe meer iemand deel uitmaakte van je dagelijks leven, hoe meer je merkt dat hij er niet meer is.
Ja, want je ging natuurlijk wel vaak met Hedda op vakantie en je speelde heel veel chicane met haar.
Heel veel op vakantie, maar dan mis ik haar dus ook. Dan denk ik, het zou makkelijk zijn als we even samen naar New York konden of zo.
Even gezellig.
Of even naar Barcelona, weet je wel?
Ja.
Maar want die heb ik nu niet. Ik heb geen vervanger daarvoor gevonden.
Oké, dus je bent ook niet iemand zoals veel mensen die al wat ouder zijn, die denken van god, iedereen om me heen valt weg. Er is geen bal meer aan.
Nee, dat laatste niet. Er is geen bal meer aan. Er vallen wel veel mensen weg. Maar er is geen bal meer aan, komt daar niet achteraan, nee.
Nou, fair enough.
Oké,
man.
Fair enough.
Tot volgende week.
Dag, jongen.
Dag.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun?
Ja?
Wat ik zo grappig vind aan ons. Ja. Ik voel me in zoveel dingen echt verbonden met jou.
Ja, hè?
Ik echt denk van... Ja, we zijn in heel veel dingen, hoe anders we ook zijn, best wel hetzelfde. Maar er zijn ook dingen waar we echt in twee verschillende werelden leven, heb ik het idee. Ja. Eén daarvan is natuurlijk koken.
Ja, dat moet ik toegeven, Gijs. Ja. Want ik kook elke dag met veel plezier.
Ja, dat is echt jouw passie.
Ja, als ik een hobby zou hebben, zou dat het bijna zijn.
Ja.
En van jou, Gijs, weet ik niet beter dan dat het elke keer weer... Ja, soms heb je heel eventjes een kookrenaissance.
Een oplevingtje.
Maar meestal is het toch een enorme opgave.
Ik vind het echt wel corvée om elke dag te moeten koken. Het is altijd weer kiezen wat ik mijn gezin nu weer ga voorschotelen. Door de gangen van de supermarkt dwalen. Die eeuwige grind waar je in zit.
Ja.
Altijd dingen vergeten. Hè. Dat is ook typisch voor mij. En dan ook niet weten of het wel lekker genoeg zal zijn. Of het wel gezond genoeg zal zijn. Ik vind het eigenlijk heel erg zwaar.
Jeetje, Gijs. Ik heb echt met je te doen.
Ja.
Ja.
Maar
ja?
Er is een oplossing.
Er is een oplossing.
Er is een oplossing, Tuin. Voor mij is dit, dus alles wat ik net zei, is voor mij verleden tijd.
Dit was zo, maar het is niet meer zo.
Dit is een lifehack, want sinds kort kook ik met de maaltijdboxen van Green Chef.
Hey.
En Green Chef levert dus heerlijke, gezonde en vaak ook heel erg snelle gerechten.
Eigenlijk snel alles wat jij wil, Gijs.
En dankzij de Green Chef had ik dus alles al in huis voor het maken van een Mac No Cheese.
Mac No Cheese? Wat is dat? Gewoon droge, kale macaroni?
Nee, dat is het niet. Het smaakt als een echte mac and cheese, maar het is volledig veganistisch.
Fantastisch.
Ja, want wij eten vegetarisch thuis. Ja. We zijn nog niet op het veganisme overstap, maar alles wat je mee kan pikken is wat mij betreft meegenomen. Dus het is zonder dierlijke producten, maar met een echte, onvervalste kaassmaak.
Lekker?
En ik had... Ja, heerlijk. Heerlijk? Ja? Nee, dat is altijd met Green Chef. Je wordt eigenlijk nooit teleurgesteld. Ik had dus nu gekozen voor een vegan maaltijdbox. Green Chef heeft bijvoorbeeld ook keto, koolhydraatarm, eiwitrijk of pescotarisch.
Oh ja, ja, ja. Dat zijn wij thuis, pescotarisch. Ja. Dus dat is hartstikke goed.
Wat goed.
En de groente bij Mac No Cheese, daar zit geen groente bij, neem ik aan.
Tuin, elke maaltijd van Green Chef bevat minimaal 250 gram groente per persoon. En bij de Mac Vegan Cheese, want dat is het eigenlijk, waren dat broccolini, veldsla, rucola en geroosterde cherry tomaten.
Wow. Ja. Dus Gijs, als ik het goed begrijp, even recapituleer. Ja. Het is snel, klopt, lekker en gezond. Je hoeft geen boodschap doen en je hele gezin was blij.
Ja.
Gijs, chapeau. Ik ben echt blij voor je.
Ja, leuk.
En het kan het nog mooier maken voor onze luisteraars, want we hebben nog een kortingscode ook voor luisteraars die dit ook willen proberen.
Ja, maar natuurlijk. Ik zal het even vertellen. Klik op de link in onze show notes en gebruik de code ChefGijs.
ChefGijs.
Aangeschreven voor maximaal 90 euro korting. Hallo, ting, 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 ting. Op je eerste 4 maaltijdboxen.
Link in de show notes, ChefGijs. Korting.
Teun, ik heb weer eens een film uit de jaren 80 gekeken.
Hey.
Ja, het grappige is, dat is natuurlijk een soort een oerrubriek in deze podcast.
We hebben ook nooit afgeschaft, de rubriek.
Een rubriek, in mijn wereld schaf je een rubriek niet af.
Nee.
Maar gaat die soms af en toe in de slaapstand. En het leuke is, als ik dan een film uit de jaren 80 zit te kijken, heb ik ook meteen het gevoel dat ik goed werk doe.
Ja,
ja.
Maar het is niet zo dat ik ga weer eens een film uit de jaren 80 kijken vanwege de rubriek.
Nee, het was omdat ik was met Kobus en Benjamin, met twee filmlovende zoons. En ik wilde al heel lang Raging Bull met ze kijken, van Martin Scorsese. En nu was op een van de perfecte zondagmiddag aangebroken, dat ze met z'n allen op de bank hingen.
Oh.
En dat ze best 2 uurtjes het
tijd hadden om Raging Bull. Ik vind het nu al ontzettend gezellig.
Ja, en het is, en Ben zei steeds van, want ik had hem al eerder een beetje bij geprobeerd. Het is een film over boksen, maar hij is in zwart-wit. Ja, dat vond hij zo'n ongelooflijke turn-off, dat hij in zwart-wit was. Snap ik op zich wel. Maar we hebben hem gekeken en Jezus Christus, Tuin, wat is dat toch een goede film.
Vertel eens.
Ja, het is gewoon zo dat elk shot in die film is een soort kunstwerk. Ik weet eigenlijk nu niet uit mijn hoofd wie de belichter en wie de cameraman waren. Maar dat is werkelijk fantastisch.
Goede belichter en een goede cameraman.
Echt een hele goede belichter. En de Oscar gaat nu alsnog, als ze het niet kregen, naar de belichter en de cameraman van Raging Bull. En ja, die rol van Robert De Niro is fantastisch. En het is zo'n soort... Het goede van Martin Scorsese is dat wat voor films hij ook maakt, het is in mijn geval, volgens mij, in mijn perceptie, is het altijd een soort heel minutieuze psychologische deconstructie van de hoofdpersoon, de meestal mannelijke hoofdpersoon.
Ja.
Dus het is altijd gewoon een soort, je krijgt een soort heel scherp portret van één iemand en met een heleboel gedoe eromheen. Maar hij kan zo goed zo de eenzaamheid en het gaat dus over Jake LaMotta. Hij was een middleweight bokskampioen. Het speelt zich af in de jaren 40 in Amerika. Zo'n soort, weet je, in die... Het grappige is, Martin Scorsese maakt nooit echt maffiafilms. Maar wel heel erg films die zich in die Italiaans-Amerikaanse cultuur afspelen, waar de maffia wel de hele tijd zo'n soort op de achtergrond aanwezig is.
Ja.
En dan... Je volgt die Jake LaMotta het ene gevecht naar het andere doet, hoe hij zijn vrouw verlaat en zijn grote liefde vindt en daar een soort heel gespannen huwelijk mee heeft, de relatie met zijn broer, gespeeld door Joe Pesci, die ook zijn manager is. Dat is eigenlijk een beetje de kern van de film.
Dat vind ik ook zo'n heerlijke acteur.
Oh, fantastisch.
Ja.
En dat personage van die Jake LaMotta, die dus eindigt als een soort dikke, mislukte moppetapper in een New Yorkse bar. Maar dat...
Ik zie altijd zo de foto voor me van met zo'n heel soort dichtgeslagen oog.
Ja. Ja.
Ja.
Klopt, dat is volgens mij de cover. De ja, cover ja, 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 van de, maar de poster.
Iconisch beeld is dat.
Ja, maar die gevechtsscènes. Want je ziet dus steeds, het is iemand die zo getergd wordt door het gevoel dat hij net niet goed genoeg is. Er zit op een gegeven moment een scène in, vrij in het begin, met die Joe Pesci, met zijn broer. En zegt hij van, ja, ik heb van die kleine vrouwenhanden. En daardoor zal ik toch, nooit het kunnen opnemen tegen ja, de allergrootste kampioen van die tijd. En dan zegt zijn broer, ja, maar jij bent een middleweight boxer en hij is een heavyweight. Dus dat is niet eens jouw categorie. Ja, maar dat komt ook omdat ik van die kleine vrouwenhanden. Hij voelt dat hij zelf altijd zo tekort schiet in alles. Maar ja, het gevolg daarvan is altijd, dat is het moeilijke van mensen die aan veel zelfhaat lijden. Ja. Dat zich altijd naar buiten, dat zich altijd etaleert in een soort agressie, diepe jaloezie. Altijd zichzelf miskend voelen. Altijd het gevoel hebben dat er achter zijn rug om dingen gebeuren. En een hele, hele, hele erge, nare, bezitterige neiging tegen die vrouw. En er zit ook iets in die boxscènes. Er zit iets in van soort, nou, Raging Bull, zijn woede die eruit moet. Maar ook, en dat is ook van die foto, dat je met die. Het is ook heel plastisch in beeld gebracht hoe hij gewoon in elkaar gemapt wordt. Ja. En er zit ook iets heel erg masochistisch in. Dat hij het gewoon
dat hij
bijna
gestraft wordt.
Ja, dat hij gestraft wordt voor zijn loserigheid.
Ja.
Dat voel ik heel erg in de weergave van die gevechten. Dat het aan de ene kant woede is, maar ook heel erg een soort overgave van oké, sla me maar, want ik stel niks voor.
Ja, ik vind het klinkt ergens ook wel weer herkenbaar.
Zeker. Ja. Maar dat is het goede van goede literatuur en films. Dat,
ja.
Het is groot, grotesk, maar het is ook hoe het leven is. Nou, ik vond het een geweldige film. Benjamin zei, ik zag niet precies wat er zo goed aan was.
Oh.
Vond ik wel heel moeilijk, want hij heeft een hele goede filmsmaak. En ook best wel een soort artistieke filmsmaak. Dus ik had gedacht dat hij helemaal in pulletjes zou vallen bij hem.
Ja,
maar goed.
Maar ja, jij zag wel heel erg wat er goed
ja,
was.
Ja, ik was weer helemaal in love was ik met die film. En ik denk, misschien moet hij nog een paar jaartjes ouder zijn.
Want de andere zoon die een paar jaar ouder is.
Nou, met Kobus heb ik het er nog niet zo uitgebreid over gehad. Ook nog even met hem bespreken.
Okay, ik zeg even heel kort iets anders.
Ja.
Omdat jij vroeg me laatst in de auto, wat ben je aan het lezen? En gek genoeg was ik het even vergeten.
Je was zo in love met mij dat je even al je andere bezigheden
hebt. Maar ik wil heel even zeggen, Gijs, ik heb poging 3 of 4 ondernomen om te beginnen aan de gebroeders Karamazov van Dostojevski. En nu begrijp ik waarom het eigenlijk misging. Dat is eigenlijk een heel dik boek. Dat is 900 dik bedrukte pagina's.
Ja.
Maar ik denk dat ik het heel graag uitgelezen wilde hebben of uit wilde lezen. En nu lees ik het langzaam. En
je bent in het moment.
Zoals het eigenlijk natuurlijk moet met lezen.
Ja.
En ja, de Russen en zeker ook Dostojevski, die zijn zo meesterlijk in karakters weer te geven door ze te beschrijven. Door hun uiterlijke beschrijving over de kleine varkensoogjes die door een vette huid heen priemen. Of nee, ik kan het allemaal niet zeggen. Maar en dan als je dat zo langzaam leest, dan is elke bladzijde is gewoon raak en fantastisch. En gaat eigenlijk over diezelfde dingen die jij nu beschrijft in Raging Bull.
Hou je ons op de hoogte, Teuf?
Ik hou je op de hoogte. Dit is een lange avontuur. Af en toe zal ik er even op terugkomen. Maar
heel graag.
Nu is het echt genieten. Teun en Gijs vertellen alles. Nou, Gijs.
Nou, Teun.
Je hebt het overleefd. Het begint wel na het einde van de aflevering een beetje erger te worden met hoesten. Maar ik vind dat was allemaal helemaal binnen de norm.
Misschien heeft Kees het ook allemaal uitgeknipt.
Oh ja.
Dus de luisteraar heeft er waarschijnlijk niet eens wat
waarschijnlijk
van
gemerkt. Want Kees is, want ja, als we nu toch even mensen gaan.
Kees Groenteman edit deze show.
Ja.
Samen met zijn broer Jan Groenteman hebben ze de muziekjes gemaakt.
En ingezongen.
Jaski op vocalen.
Juist. Wilt u adverteren in deze podcast?
Stuur dan een mailtje naar
adverteren@meervandit.nl
of ga gewoon naar de website meervandit.nl.
En daar staat een enorme button. Ja.
En dan zijn we nu bij de Beatles tip. En dat is een legendaar, een soort, hoe noem je dat? Een historische Beatles tip is dit. Ja. Dit zal de eerste en de laatste keer zijn.
Ja, ik zag dat James Cameron, heb je dat gelezen?
De oude premier van Engeland.
Nee, die regisseur heet hij.
Oh, de regisseur. Hoe heet die oude?
David Cameron.
David Cameron. Oh ja, James Cameron, de regisseur.
Die wil nu met AI
Titanic
nieuwe Beatles liedjes gaan maken.
Oh, ik heb laatst al met AI een nieuw Beatles liedje gehoord.
Ja, maar ik vind dat slaat nergens op.
Nee.
Dit is niet, in ieder geval niet de Beatles.
Nee, maar ja. Goed, dit is natuurlijk een soort enorm filosofisch AI-terrein wat we nu gaan
betreden. Dat gaan we niet betreden.
Wat voor de hele kunst geldt. Ja. Maar goed, dit zal de eerste en de laatste keer dat we een nieuw Beatle-liedje als Beatle-tip hebben.
Ja.
En er is heel veel over gezegd. Het is dus, ik zal het nog even uitleggen voor de mensen die het niet weten. Ik neem aan dat iedereen het weet.
Nou.
Ze hebben in de jaren 90, rond 1995, kwam de Anthology box uit. Boxen, CD-boxen van de Beatles. Met allemaal soort restmateriaal en outtakes en weet ik veel wat. En op twee van die drie boxen hadden de toen nog levende Beatles, Paul, George en Ringo, hadden van oude demootjes van John Lennon, hadden ze een nieuw liedje gemaakt. Of hadden ze twee nieuwe liedjes gemaakt. Real Love en Free as a Bird. Nou, hele schattige liedjes. Niet het grote Beatle-werk, maar eigenlijk ook weer heel dierbaar. En het zijn ook wel gewoon hartstikke mooie liedjes. Ze hadden toen nog een derde demootje waar ze mee bezig waren. Dat is het liedje Now and Then. Wat dus nu is uitgekomen.
Is dat dan een liedje dat John Lennon heeft geschreven?
Ja, die heeft dat gewoon in 1979 volgens mij als demootje thuis op een cassettebandje opgenomen. Zat hij piano te spelen. En dan zong hij dat liedje. Heel klein, het is bijna een soort snippertje. En daar zijn ze ook mee aan de gang gegaan. En het grote probleem toen was in de jaren 90 dat ze de piano niet konden scheiden van zijn stem. Want dat stond samen op een cassettebandje. En dat was dus niet op twee sporen, dat was gewoon samen. En die piano was nogal overheersend en ze kregen het niet goed. Op een gegeven moment is George Harrison het geweest die de stekker eruit heeft getrokken. En die vond het, hij zei volgens mij ook dat hij het een pile of fucking rubbish vond. Tenminste, in de overlevering is dat zo. In ieder geval hebben ze dat erbij gelaten. En daardoor zijn er toen maar twee nieuwe liedjes uitgekomen in plaats van de drie waar ze mee bezig waren. Maar nu hebben we dus de AI. Dankzij Peter Jackson, andere filmregisseur die Get Back serie heeft gemaakt voor de Beatles. Die
misschien was het wel Peter Jackson die ik bedoelde in plaats van Cameron. Dat zit ik nu te denken.
Oké, okay.
Ja.
Nou goed. Maar wat dus heel belangrijk is, wat hij heeft ontwikkeld, heeft hij hier al eerder over gehad, is met AI een methode om als je één spoor hebt met allerlei verschillende geluiden erop, om die geluiden van elkaar te kunnen scheiden. Ja. En toen was het dus eigenlijk relatief simpel om dat demootje van John Lennon om nu de piano van de stem te scheiden. En dan konden ze gewoon met die stem aan de gang. En dat hebben ze nu dus gedaan.
Hebben ze er ook nog meer? Ik bedoel, was het al voorwaardig? Hebben ze er meer bijgeschreven?
Nog een klein bruggetje erbij.
Ja.
Nog een gitaarsolo erbij. Er was ook nog een gitaarpartij van George Harrison uit de jaren 90 die ze nog hebben gebruikt. Dus ze zijn alle vier te horen op die demo. Er is ook een klein documentairetje gemaakt op YouTube. Die zal ik delen als Beatles-tip. Een heel mooi filmpje, vind ik. Waarin de ontstaansgeschiedenis van dit liedje wordt naverteld. Wat een absoluut kippenvelmoment is, vind ik. Ze hebben dan heel goed in beeld gebracht dat ze maar aan het ploeteren waren met die demo en dat ze het niet rondkregen. En dat ze toen op een gegeven moment teleurgesteld zich afkeerden. En toen kwam de moderne tijd en die nieuwe techniek. En toen konden ze het wel scheiden. En dan op een gegeven moment zie je gewoon zo'n heel groot mengtafel... met een lege studio en het wordt er zo zachtjes ingezoomd. En dan hoor je los alleen maar die stem van John Lennon, dat ze dat los hebben gehaald van die piano. En dat is zo'n mooi ontroerend moment. Ja, ze hebben het gewoon goed gedaan als filmpje. Ja. Maar ook omdat je dan gewoon die stem zo heel helder alleen dat liedje hoort zingen. Dat is gewoon heel mooi. Het is gewoon toch John Lennon. En vervolgens hebben, en dat vond ik op zich wel weer apart, zag je van Paul McCartney van en toen heb ik een baspartij opgenomen en Ringo heeft een drumpartij opgenomen. Daar zag je beelden van helemaal niet bij elkaar in de studio. Vond ik een beetje jammer. Ik dacht, hadden ze niet even samen kunnen komen om nog een beetje de Beatles vibe terug te krijgen.
Ja, maar net zoals wat jij eerder zei over dat nummer van de Rolling Stones, had Ringo er ook bij gevraagd?
Ja, had Ringo er ook, maar misschien zijn Paul en Ringo wel een beetje...
Oh, geprojeerd.
Ja, nee, er was laatst nog wel een soort leuk filmpje dat ze aan het dansen waren ergens, maar... Ja, ik denk wel van, had in ieder geval voor het dramatische effect in dat filmpje had ze even bij elkaar gezet. Maar blijkbaar was dat toch te ingewikkeld of zo.
Even één prozaïsche vraag. Is dit dan ook weer een Lennon-McCartney compositie?
Heb ik niet gecheckt, maar ongetwijfeld.
Ja,
ongetwijfeld.
Zoals altijd.
Hè. Ja. Maar of misschien hebben ze wel van hun... Nou, weet ik niet. Maar dat mag iedereen even gaan checken voor zichzelf hoe ze het hebben opgelost.
Oké, dus de Beatles-tip is, Gijs...
Ja, nee, maar wat ik ook nog wou zeggen is dat in dat filmpje hoor je Paul McCartney en Ringo Starr ook praten en vertellen over hoe dat was gegaan. En ik vond ze ineens allebei heel erg als hele oude, hoogbejaarde mannen klinken. Paul McCartney was toch ook altijd een soort wonder. Dat je denkt van wauw, hij is 78. En kijk hoe vitaal die daar nog allerlei concerten staat te geven. Ondanks dat zijn zangstem wel kapot was. Maar nu was hij aan het praten en je hoorde ineens gewoon echt... Ja, zoals iemand praat die in een bejaardentehuis is.
Zoals Joe Biden.
Ja, weet je dat Joe Biden is een beetje zo'n laag lispelend... met zo'n dikke tongachtig. En daar wil ik niks naars over zeggen. Maar ineens kwamen ze op mij over als hele oude mannen.
Ja.
En dan had je ook nog dit laatste liedje. George Harrison dood. John Lennon die dan nog over zijn graven heen zo... met die mooie heldere stem. Dus het voelde ineens heel erg... en dat vond ik misschien ook wel zo ontroerend maken... alsof de Beatles nu echt voorbij waren. Ze zijn nooit voorbij in de zin dat werk altijd blijft bestaan. Maar het was
melancholiek.
Ik werd er melancholisch van, omdat ik dacht van ja, dit is echt, nu is het afgesloten. En er is veel gezegd over dat liedje. Veel mensen vinden het bepaald fucking rubbish. Andere mensen vinden het prachtig. Ik vind het gewoon een heel mooi liedje. En ik vind het
maakt het eigenlijk uit?
Nee, het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Ik vind het gewoon fantastisch dat het er is. En ik vind het fantastisch dat de Beatles bestaan hebben. Ik vind het een cadeau aan de mensheid.
Ja.
En ik ben heel blij dat wij in dat tijdperk leven... dat we dat allemaal nog hebben kunnen consumeren. Dus alleen maar dankbaarheid is op zijn plek. Nou, bekijk dat filmpje op YouTube. Ik geef gewoon als Beatles tip het liedje Now and Then.
Teun en Gijs.
Meer van dit.